Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de 40-daagse retraite gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag zal het gaan over de heilige Sergius en het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.
Het is de zaterdag in de eerste week van de 40-dagen tijd, de 40-daagse vaste tijd. En ik zou u iets willen vertellen over het Lam Gods. We mogen ons bezinnen over wat van belang is, wat een fundament is in ons leven. En ik ben al een paar conferenties bezig over de Eucharistie, de onderdelen in de Eucharistie. Vandaag over het Lam Gods. En dan wil ik spreken over Sergius. Sergius was een priester van de kerk in Rome. In 687 werd hij gekozen om paus te zijn. De keizer van Constantinopel in het oosten dacht dat hij nu meer invloed zou krijgen op het westen. De kerk van het westen ook. Want Sergius was geen Romein. Hij was geboren in Palermo en dat ligt in Sicilië. De ouders van Sergius waren zelfs geboren in Syrië, nog verder weg van Rome. De keizer van Constantinopel dacht dat het moment gekomen was om de Oosterse kerk, het Byzantijnse Rijk, te doen zegevieren over Rome en het Westen. De keizer dacht dat hij nu de paus van Rome zijn voorrangspositie zou kunnen afnemen. De keizer, Justinianus II was dat, zag een kans om de wereld duidelijk te maken dat hij en hij alleen de keizer en beschermer van de kerk was. Dat hij zelfs de heer van de kerk was, dus niet de paus. Keizer Justinianus wist dat hij dat niet alleen kon klaarkrijgen. Hij had de steun van de bisschoppen nodig. En daarom riep hij in het jaar 692 in Constantinopel in het oosten een synode bijeen, een vergadering, in de koepelzaal van het keizerlijk paleis in Constantinopel. Om het vlug met elkaar eens te worden, had de keizer een goed middel gevonden. De kerk van het Westen, Rome, werd niet uitgenodigd op de synode. Deze synode, de Trullaanse synode genoemd, vaardigde 102 besluiten uit, 102 kanones, 102 regels waaraan iedereen zich moest houden. Deze bepalingen die hadden vooral te maken met de kerk van het Oosten. Maar er waren ook vele kanones die duidelijk tegen de kerk van het Westen, tegen Rome, gericht waren. Bijvoorbeeld, het celibaat voor priesters, vooral een westers gebruik, werd afgeschaft. Het vasten op zaterdag werd verboden. Andere rituelen werden verboden. In kanon 82 van de synode werd verboden om Jezus Christus als een lam voor te stellen. Deze laatste bepaling was een tegemoetkoming aan de moslims in die tijd. In die tijd veroverden de moslims met zwaard in de hand de christelijke landen. Ze legden de islam op, of ze dat nu graag hadden of niet. De moslims wilden geen afbeeldingen van mensen of dieren in tempels, godshuizen en kerken. Dus ook niet een lam, het Lam Gods. De besluiten, 102 stuks, werden door de aanwezige bisschoppen en de keizer ondertekend. De keizer tekende als allereerste en daarna had men een plaats vrijgelaten. Achter de naam van de keizer zou paus Sergius zijn handtekening moeten zetten. Omdat deze er niet bij was, reisde een gezant met de documenten naar Rome. Daar werden de synodebesluiten voorgelegd aan de paus. Door zijn handtekening zouden de synodebesluiten voor hem en alle volkeren verplicht worden. Indien de paus zou weigeren te tekenen, dan zou hij verbannen worden door de keizer. Hij zou hetzelfde lot ondergaan als paus Martinus de Eerste. 40 jaar eerder was deze door de keizer gevangen genomen, naar Constantinopel gebracht en daarna verbannen naar de Krim. En daar was paus Martinus in 655 gestorven. Paus Sergius zou ditzelfde lot ondergaan als hij niet zou tekenen, maar hij was moedig. Hij weigerde de besluiten van de synode te aanvaarden en te ondertekenen. Hij kon onmogelijk goedkeuring geven aan deze aanslag op het geloof van de kerk en op de vrijheid van de kerk van Rome. De keizer, hij werd woedend, keizer Justinianus. Eerst liet hij twee raadgevers van de paus gevangen nemen. Ze werden naar Constantinopel overgebracht, maar dat vond hij niet genoeg. De paus zelf moest verbannen worden. Hij gaf aan de bevelhebber van het Byzantijnse leger in Italië, generaal Zacharias, opdracht de paus als gevangene naar Constantinopel te brengen. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. 40 jaar eerder had het volk van Rome zonder ingrijpen paus Martinus de Eerste in ballingschap laten gaan. Paus Martinus werd toen door het leger gewoon meegenomen. Maar nu? Nu stond het volk op. Ze verdedigden paus Sergius. Het leger van de keizer, die naar Rome marcheerden en bij het pauselijk paleis kwamen, die weigerden het bevel van de keizer ten uitvoer te brengen. Muiterij in het leger. Daar stond de generaal, de bevelhebber Zacharias, tussen het volk en het leger. Toen hij de dreigementen van het volk hoorde, vluchtte Zacharias het pauselijk paleis in. Hij kroop zelfs, volgens de legende, onder het bed van de paus. Gelukkig was paus Sergius er nog. Hij kon het boze volk tot rust brengen en zorgde ervoor dat de generaal Zacharias veilig kon vertrekken. Rome was een pauselijke stad geworden, niet meer in de macht van de keizer. Op deze nederlaag van de keizer volgde kort daarna een tweede nederlaag. Bij een staatsgreep werd de brute keizer ontroond en zelf naar de Krim verbannen, naar de plek waar 40 jaar eerder paus Martinus gestorven was in ballingschap en waar hij paus Sergius naartoe wilde sturen. Paus Sergius had geweigerd de besluiten van de synode te ondertekenen en de trouwe christenen waren verontwaardigd toen zij hoorden dat de keizer niet alleen hun westerse gewoonten wilde verbieden, maar ook nog had willen bepalen dat men Jezus Christus niet meer mocht afbeelden als lam van God. Dat ging regelrecht in tegen de gevoelens van de gelovigen. Want Johannes de Doper had toch zelf Jezus aangewezen en hem genoemd het lam van God. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, had Johannes de Doper gezegd. In het boek van de Openbaringen werd Jezus ook vaak voorgesteld als een lam. 25 maal staat dat daar beschreven. Kortom, Jezus Christus is het lam van God dat ons verlost heeft. Paus Sergius wilde stevig protesteren tegen het besluit van de keizer. Het besluit om geen afbeelding van Christus als het lam van God te maken. De paus deed dat niet door middel van een decreet, hij deed dat door middel van een gebed. Hij bepaalde dat voortaan bij iedere misviering, tijdens het breken van het brood, tijdens het breken van de heilige hostie, het lichaam van Christus, dat er dan een gezang gezongen moest worden. Door dit gezang namen de gelovigen de woorden van Johannes de Doper over en wordt de verlosser, die aanwezig is in de communie, het Lam Gods genoemd. Zo voerde paus Sergius het Agnus Dei in, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Vanaf die tijd heeft altijd in de kerk van het Westen, in de Eucharistieviering, het Lam Gods geklonken. Niet als een protestlied tegen het besluit van een keizer, maar als een belijdenis van alle gelovigen. De gelovigen belijden dat in de heilige hostie, die door de priester gebroken wordt, werkelijk het Lam Gods, de verlosser van de wereld, is. De derde aanroeping is: Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, geef ons de vrede. Jezus, de verlosser, geeft ons de echte vrede. Nog een kleine verduidelijking. Jezus Christus is waarlijk werkelijk aanwezig in de gedaante van het brood dat geconsacreerd is door de priester. En van deze heilige hostie wordt door de gelovige gemeenschap gezegd: dit is het Lam Gods, dit is Jezus Christus, het lichaam van Christus. Zoals het paaslam dat geslacht werd in Egypte een teken was van de bevrijding van het Joodse volk uit de macht van de farao, zo is Jezus Christus het paaslam uit het nieuwe verbond. De apostel Paulus roept uit: ons paaslam is geslacht, Christus. 1 Korintiërs 5, vers 7. De profeet Jesaja voorspelde wat met de beloofde verlosser zou gebeuren. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar zijn mond heeft hij niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. Jesaja 53, vers 7. Daarmee verwijst de profeet Jesaja vooruit naar Jezus die zwijgend voor Pilatus stond en zijn paasmysterie zijn lijden binnenging. En als de priester dan het brood breekt, bidden of zingen allen: Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. We geloven dan en belijden dat in de gebroken heilige hostie heel de redding van de wereld ligt. We geloven en belijden dat dit het Lam Gods is, dat de zonde van de wereld wegneemt, dat zich over ons ontfermt en ons de echte vrede geeft. Door de hele geschiedenis heen heeft God eucharistische wonderen gedaan, als een bewijs dat Hij werkelijk onder ons aanwezig is, om ons zo in ons geloof te sterken. Het beroemdste eucharistische wonder is waarschijnlijk wel dat van Lanciano, een klein Italiaans dorp niet ver van het beroemde Maria-heiligdom van Loreto. Het gebeurde in de 8e eeuw. In de kerk van Lanciano vierde een van de monniken de heilige mis. de priester-monnik, twijfelde of de geconsacreerde hostie werkelijk in het lichaam van onze Heer en de wijn werkelijk in het bloed van Jezus waren veranderd. In zijn goedheid kwam God de twijfelende priester door een wonder te hulp. Volkomen onverwacht veranderden na de consecratiewoorden van de priester het brood plotseling in levend vlees en de wijn in bloed. Tot op de dag van vandaag, na zoveel eeuwen, wordt dit eucharistisch wonder in een monstrans vereerd. De aartsbisschop van Lanciano drong in het jaar 1970 bij de plaatselijke Franciscanen op een wetenschappelijk onderzoek aan. Zij wezen die taak toe aan een expert van internationale faam, professor Linioli. Als docent anatomie en weefselonderzoek, chemie en klinische microscopie was hij de daarvoor aangewezen persoon. Hij won het advies in van professor Bertelli, hoogleraar weefselonderzoek aan de Universiteit van Siena. Het onderzoek begon op 18 november 1970 en duurde tot februari 1971, waarna het in 1981 weer werd voortgezet. In aanwezigheid van de aartsbisschop en verschillende getuigen nam professor Linioli van de vleesgeworden hostie twee kleine stukjes voor laboratoriumonderzoek. Ook van het geronnen bloed nam hij partikeltjes weg. Toen woog hij de 5 klompjes geronnen bloed. Ze wogen samen 15,85 gram. Bij eerder onderzoek was gebleken dat een van deze bloedklompjes evenveel woog als de overige 4 samen. Met dit extra wonder had God willen tonen dat Jezus in één deel evenzeer aanwezig is als in de overige delen samen. Een wonder in een wonder dus. De uitslag van het laboratoriumonderzoek is verbazingwekkend. Het betreft hier echt mensenbloed en echt mensenvlees, die allebei tot de bloedgroep AB behoren. De verdeling van de in het bloed aanwezige eiwitten is zoals bij het bloedbeeld van normaal vers mensenbloed. Dat wil zeggen, als men de bloedklompjes met serum vloeibaar zou maken, zou het zo geïnjecteerd kunnen worden. Aangrijpend is dat het vlees van de hostie uit het hart van Jezus is genomen, want uit het onderzoek blijkt dat het om de hartspier gaat, het hartspierweefsel, van een ongeveer 30-jarige man die in doodstrijd verkeert. Daarbij komt nog een feit dat niet op natuurlijke wijze is te verklaren. Zowel het vlees als het bloed vertonen nog altijd geen spoor van ontbinding, hoewel er na meer dan 1200 jaar niet eens stof van over zou moeten zijn. De eucharistische gedaanten zijn niet luchtdicht afgesloten. Deze resultaten wekten dan ook verbazing bij de natuurwetenschappers. De natuurwetenschappers, de natuurwetenschappelijke onderzoekingen van dit eucharistische wonder waren door de eeuwen heen zowel voor gelovigen als ongelovigen een fascinerend bewijs voor de levende aanwezigheid van Jezus in de heilige eucharistie. Nog iets over die monstrans waar de eucharistische gedaanten in bewaard worden. Achter het venster van de monstrans, dat een diameter van 7 centimeter heeft, is de vleesgeworden hostie te zien, in de vorm van een geel-bruin kastanjebruin stukje weefsel. In het onderste deel van de monstrans bevinden zich in een 10 centimeter hoge glazen kelk de 5 klompjes geronnen bloed. Ik heb hier een foto voor me, het is prachtig om te zien. U kunt het misschien op internet terugvinden, waarschijnlijk wel. Maar het is de moeite waard om eens te kijken. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. Beste luisteraar, nooit zullen we dit mysterie van de zichtbaar geworden liefde genoeg kunnen beschouwen en uitdiepen. Mogen deze conferenties bijdragen dat onze omgang met de Eucharistische Heer nog veel persoonlijker en liefdevoller wordt. Paus Benedictus XVI heeft ooit 100.000 eerste communicantjes met hun ouders, catecheten en priesters op het Sint-Pietersplein uitgenodigd. Uit naam van alle kinderen mochten enkele van hen aan paus Benedictus XVI voorbereide vragen stellen, die hij op zo'n manier beantwoordde dat ook veel volwassenen er iets aan kunnen hebben. Zo vroeg bijvoorbeeld een jongetje, Andreas, beste paus, kunt u zich de dag van uw eerste communie nog herinneren? En de paus, ja, ik kan me die dag nog goed herinneren. Ik was 9 jaar. Centraal in die mooie en blijde herinnering staat dat ik begreep dat Jezus in mijn hart was gekomen. Dat hij uitgerekend mij bezocht en dat Jezus, God zelf, in mij was. Een klein meisje, Livia, die vroeg het volgende. Heilige Vader, voor mijn eerste communie heb ik gebiecht. Moet ik telkens biechten als ik de communie ga? Ook als ik dezelfde zonden heb begaan? En de paus, natuurlijk hoef je niet voor elke communie te biechten, zolang je maar geen zware zonde hebt begaan. Maar het is nuttig om regelmatig te biechten. Ja, het klopt dat we meestal dezelfde zonden begaan, maar we poetsen immers ook onze woning of onze kamer minstens 1 maal per week, omdat we van een schoon huis houden, ook al is het vuil altijd hetzelfde. Anders hoopt het vuil zich op, al zie je dat misschien niet altijd. Hetzelfde geldt voor de ziel, voor mijzelf. Beste luisteraar, 1 keer per jaar rond Pasen het sacrament van verzoening ontvangen, dat is niet verkeerd, hè? Interessant is ook het antwoord van de paus op de vraag van Andrea, een meisje. Mijn catechete zei tijdens de voorbereiding op de eerste communie tegen mij dat Jezus in de Eucharistie aanwezig is. Maar hoe? Want ik zie hem niet. En de paus, ja, het is waar dat we hem niet zien, maar er zijn veel dingen die we niet zien en die toch bestaan. Zo zien we bijvoorbeeld ons verstand niet, en toch hebben we het. We zien ook onze ziel niet, en toch bestaat die. We zien bijvoorbeeld ook de elektrische stroom niet. En toch is die er, want we zien dat deze microfoon werkt en we zien de verlichting. Kort gezegd, juist de onzichtbare dingen zijn de diepste en belangrijkste. Weliswaar zien we ze niet, maar we zien en voelen wel hun werking. Ook de opgestane Heer zien we niet met onze ogen, maar we zien dat waar Jezus is, de mensen anders en beter worden. Een jongetje, Alessandro, die wilde weten: wat heeft het voor het leven van alle dag voor nut om naar de mis te gaan en de communie te ontvangen? En daarop antwoordde paus Benedictus de 16e met inlevingsvermogen: welnu, als we te communie gaan en Jezus ontmoeten, zien we niet onmiddellijk de werking. Die zie je na verloop van tijd. Maar als ik Jezus buiten mijn leven houd, heb ik geen gids, geen wezenlijke vriendschap en ook niet de vreugde die zo belangrijk is in het leven. Dan heb ik ook niet de kracht om mijn fouten te boven te komen en als mens te groeien en te rijpen. Beste luisteraar, tot zover de conferentie van vandaag over de Eucharistie, over de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld en ons helpt te groeien in geloof, hoop en liefde.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vaste catechese in de 40-daagse retraite, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze ook online herbeluisteren op radiomaria.be. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd toe.